We gaan een heel mooi lied zingen. Stil, mijn ziel, wees stil. 717 uit de bundel Opwekking. We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. Uit Markus hoofdstuk 4, vers 35. Markus 4, vers 35. Dan lezen we het volgende. En hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten we oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mee. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem, meester, trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd. En ze zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover dit hele bekende, mooie stukje uit Markus hoofdstuk 4. Voordat we samen naar Gods woord gaan luisteren, naar dat wat hij ons vanmorgen te zeggen heeft, is het goed om eerst onze harten op hem te richten en hem ook te vragen of hij met hen zijn wil die het moeilijk hebben. En ook willen we de aandacht schenken aan het feit dat de eerste zondag van april hopen we hier een doopdienst te houden. Er zijn enkele die zich daarvoor aangemeld hebben. Ik hoop dat er nog meerdere zijn vanuit de gemeente, jong en oud, die hun voorbeeld ook willen volgen om deze weg te gaan van gehoorzaamheid, dat te doen wat God van je vraagt. En ja, waar we ook de vorige keer bij stilgestaan hebben, wie mij zal belijden voor de mensen, hem zal ik belijden voor mijn hemelse Vader en ook voor de engelen. Ja, we hebben het openingsgebed bewaard tot nu. En ik zou het heel fijn vinden als dat openingsgebed, ik dat niet alleen doe, maar dat u met mij bidt. Een korte bid stond, maar ook een dank stond, waar we de Heer mogen danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Maar laten we ook de tijd nemen om te bidden voor Nederland en voor woensdag. En dat als Nederland zijnde niet afgeleiden tot een goddeloos land, maar dat we de kans krijgen om voor Nederland te bidden en dat Nederland nog behouden blijft. Dat we als kerken hier in Nederland nog ons geloof mogen uitdragen. Neem daarvoor de vrijmoedigheid. Als u bidt, doe het dan zo dat we met u mee kunnen bidden, dat we u kunnen horen, verstaan. En dan zal ik al deze dienst in gebed openen. Wie wil er met ons voorgaan in gebed?
We mogen u danken, Heer, voor de vrijheid die we hebben om elkaar hier samen te komen in het gebouw. Maar niets of niemand belemmert. Dank u weer voor het leven een land van vrijheid. We willen u danken voor alles die u ons schenkt. We willen u ook bidden voor degenen die het onder ons moeilijk hebben. Heer, u kent ze, u kent hun persoonlijke situatie. Allen die een geloof op u gesteld hebben. Dat u een vertrouwen die we samen heeft, maar dat u met hen zijn. Dat u moed geven en kracht doorgaan. Dus voor uw troon brengen, Heer, u ook bidden. Dat u het schenken, Heer. Dat u het. Amen.
Heer Jezus, dank u wel dat wij vanochtend zo samen mogen komen. We willen danken voor de kinderen die hier bij ons in de kerk zitten. En de jongeren, de jeugd. We willen hen ook bewaren, aanraken. We willen hen ook vasthouden. Amen.
Lieve Vader, ik wil u bidden. Ik wil voor de mensen die in het ziekenhuis zitten. Je naam heten, mag van de kerk. En dat is dat u uw hand oplegt, Heer, dat u ze geneest. Dat u met al uw kracht, Heer, want u bent de genezing van iedereen van de wereld, Heer. Geef ze de genezing, Heer. Ik wil ook bidden voor andere mensen die het moeilijk hebben, ook voor kinderen die een moeilijke leven kunnen leiden. Maar u bent er, Heer. U bent er altijd. Waar zo u zijn, Heer. Ook in het donker, Heer. Ook waar, daar bent u, Heer. Geef al die mensen hier op de wereld de genezende kracht. En dat ze de wegen mogen volgen, Heer. Want wij zijn uw kinderen. En wij zijn uw volgers, Heer. En wij moeten u dankbaar zijn wat u allemaal voor ons doet. Al is het dag of nacht, u bent er. Want uw arm is zo groot dat u de wereld kan, Heer. En wij moeten u dankbaar zijn en u volgen. Want u bent de geweldige Vader, de geweldige Heer. En u laat ons nooit los. U houdt ons altijd met uw geweldige hand, Heer. En ik dank u in mijn hart dat u ons de weg wijst. In Jezus' naam. Amen.
Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze nieuwe ochtend die u ons gegeven hebt. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde, de maker van ons leven. Dank u wel dat we zo samen u mogen aanroepen en ook mogen bidden voor ons land en voor ons volk. Wilt u nog een ommekeer geven, dat mensen tot inzicht mogen komen, dat ze rekening zullen houden met wie u bent. En ik wil u zo bidden voor de christelijke politiek, de mensen die u nog gehoorzaam zijn, wilt u hen zegenen in Den Haag. En wilt u ook de verkiezingen zegenen, dat mensen een goede keuze zullen maken en dat ons land weer een christelijk land mag worden. Heer, waarin uw naam verhoogd mag worden. Heer, wilt u het allemaal bewerken? Wilt u ons deze ochtend verder zegenen? In Jezus' naam. Amen.
Heer, er is ook alle reden om u te danken. Heer, als we dan zo naar die kleine kinderen kijken die morgen aanwezig waren, en dat ze dan zo in uw naam loven, in uw naam prijzen, dat het allemaal vanuit hun hart komt, maar niet beschadigd door allerlei invloeden van buitenaf. Heer, maar ook dat ze plezier hebben met elkaar. Dat wij erom kunnen lachen als iemand dat er zoveel jonge kinderen hebt in onze gemeente. En Heer, wilt u ons ook helpen om de verantwoordelijkheid die wij als ouderen hebben, om die op ons te nemen, om ook voor hen te zorgen en naar hen om te kijken. Wilt u de ouders ook zeggen, Heer, die hun kinderen opvoeden. Want dank u wel dat we zo deel uit mogen maken van uw grote gemeente wereldwijd. In de naam van uw Zoon en door uw Zoon. Amen.
Dank Vader in de hemel dat we zo vanmorgen als gemeente uw aangezicht mogen zoeken. We danken u Heer dat u zich laat vinden door hen die u aanroepen, die u nodig hebben. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor ons land. Dank u wel voor de vrijheid die u ons gegeven heeft. En laat het zo zijn Heer dat we nog lange tijd hier in Nederland het geloofsleven, het evangelie uit mogen dragen. Zo willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. Wilt u uw volk beschermen, Heer? En we danken u dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Geef hen kracht om vol te houden. En we danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen weten. We willen ook bidden voor hen die op afstand deze dienst met ons meemaken of later deze dienst beluisteren. Wilt u hen samen met ons zegenen? En wilt u zo vanmorgen door uw woord tot een ieder van ons spreken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We hebben een heel mooi bekend stukje gelezen uit Marcus. Een geschiedenis die we ook in Matthäus en in Lucas terug kunnen vinden. Geschiedenis waar met name Marcus nogal vrij uitvoerig over vertelt. En dat zal waarschijnlijk daardoor komen. We hebben daar afgelopen dinsdag even met elkaar over nagedacht. Dat Paulus in Rome in de gevangenis zat. En dat Paulus tegen Timotheus zei, als je nou straks bij mij komt, neem dan ook Marcus mee. Marcus, een trouwe, zeer nuttige dienstknecht. En deze Marcus is in Rome gekomen, was geen apostel. Marcus, een heel bijzonder figuur, u moet er maar eens iets over lezen in het boek Handelingen. Daar kunt u iets meer over hem lezen. In Handelingen 12 begint het leven van Marcus, Johannes Marcus. En Marcus die kwam daar in de gevangenis en die heeft uit de mond van Petrus dit evangelie opgeschreven. Uit de mond van Petrus, die ook in de gevangenis zat daar in Rome. Daar in Rome, 64, 65 na Christus, zijn zowel Paulus als Petrus terechtgesteld. En vlak voordat Petrus terechtgesteld werd, heeft Petrus zijn geschiedenis, die hij met Jezus meegemaakt heeft, aan Marcus verteld. En Marcus heeft het opgeschreven, het evangelie van Marcus. En vandaar dat Petrus als visser daar natuurlijk heel wat over weet te vertellen, over deze gebeurtenis. Wat bij Matthäus en Lucas maar in een paar zinnen verteld wordt, daar gebruikt Petrus wat meer woorden voor. Het was een hele lange dag. De heer Jezus begon te spreken voor de scharen. En er waren zoveel mensen die op hem afkwamen daar in Capernaum, dat hij op een gegeven moment zelfs in een bootje moest gaan staan en vanuit dat schip de menigte toesprak. En in die toespraak vertelt de heer Jezus de gelijkenissen over de zaaier, over het zuurdeesem, over het mosterdzaadje en over de schat in de aarde, over de parel. Al die gelijkenissen vertelt de heer Jezus en de mensen zijn ademloos aan het luisteren. Ze beginnen het een klein beetje te begrijpen. En het is eigenlijk heel mooi zoals de heer Jezus dit bootje gebruikt als een soort preekstoel om de scharen toe te spreken. En dan staat er op die dag toen het laat werd, moet er niet vergeten, het was in Capernaum. En we lezen zelfs dat de heer Jezus daar in Capernaum zijn eigen woning had. Nou, dan ligt het natuurlijk voor de hand dat Jezus zei, jongens, het zit erop, we gaan naar huis. We gaan weer naar huis. Maar het gebeurde niet. De heer Jezus zei, we steken over naar de andere kant. Terwijl het al donker begon te worden. We gaan naar de andere kant. Want daar was iemand die Jezus heel hard nodig had. Een bezeten man. Een bezeten man in de omgeving van de Gerazenen. Die zich zo pijnigde. En altijd zo'n pijn had in zijn lichaam. Gepijnigd werd. En na alles wat Jezus die hele lange dag gedaan had, wilde Jezus daar naartoe. Een schriftgeleerde, dat zegt Matthäus dan weer, die zo onder de indruk was van de woorden van Jezus, die zei, ik wil u volgen. Ik ga met u mee. En we lezen ook dat Jezus, toen hij met dat schip naar de andere kant voer, dat er andere schepen achter hem aan voeren naar de andere kant. Ze waren niet alleen op dat meer. Ik zal u volgen, zei deze schriftgeleerde, waar u ook naartoe gaat. Jezus zegt, wil je mij volgen? Weet je, de vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen enkel plaatsje waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Dat zijn de consequenties. Als je mij wilt volgen, dan zul je het nooit stil en rustig krijgen. Dan zul je gaan ervaren dat het gaat stormen in je leven. Toen kwam er ook een discipel naar hem toe. Iemand die hem gevolgd is. En die zei, Heer, ik wil u wel volgen, maar laat mij eerst mijn vader gaan begraven. Ja, natuurlijk moet je dat doen. Joh, wat zul je het moeilijk hebben nu je vader overleden. Ga gauw je vader begraven. Maar ja, als hij zijn vader zou gaan begraven, dan was Jezus alweer weg. Dan kon hij hem niet volgen. Soms is het wel eens zo dat familie aangelegenheden nog belangrijker zijn dan het volgen van Jezus. Prioriteiten stellen in je leven. Wie is het belangrijkste in je leven? Ik wil u volgen, maar. Ik wil wel in u geloven, maar. We hebben allemaal onze maar. Allemaal onze dingen die dan kennelijk toch belangrijker zijn dan het volgen van de Jezus. De Jezus wacht niet. Hij zegt, laten wij oversteken naar de andere kant. En dan is het wel weer mooi om in het Matthäus-evangelie te lezen, dat daar staat, hij gaf het bevel om te vertrekken naar de overkant. Dus dat varen naar de overkant was niet zomaar van, zullen we maar eens even naar de overkant gaan? Het was voor de Jezus heel duidelijk een bevel. En van wie had hij dat bevel gekregen? Dat bevel had Jezus gekregen van zijn hemelse vader. Want de Jezus die kwam hier om God gehoorzaam te zijn. En daar staat, alles wat God mij zegt, dat doe ik. Ik doe niets uit mijzelf. De Heer Jezus, weet u, daar staan we lang niet altijd bij stil. Wij denken heel vaak dat de Heer Jezus heel veel dingen zelf deed. Maar hij stond onder de leiding van zijn hemelse Vader. God zei, na die hele dag van spreken, God zei tegen Jezus naar de andere kant. En Jezus gaf het bevel om naar de andere kant te gaan. Hij beval te vertrekken. En ze konden ook direct vertrekken, want er staat, ze namen Jezus mee zoals hij al in dat schip aanwezig was. De Heer Jezus, die was daar al in dat schip. En ze konden zo vertrekken. Ze konden zo afvaren naar de andere kant. En dan zien we dat de Heer Jezus, en dan staat er zo mooi, tijdens het varen viel Jezus in slaap. Bij het oorkussen, letterlijk, achter in het schip. Voor in het schip zou hij misschien af en toe wat nattigheid over zich heen krijgen. Zou niet zo lekker zijn om te slapen. Achter in het schip, vlak bij de roerganger, ging Jezus slapen. Hij viel in slaap. Bent u wel eens in slaap gevallen en dat je toch half aan het waken bent? Slapen en toch wakker. Weet je, er staat in Hooglied, we hoeven het niet op te slaan, Hooglied 5 vers 2. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Staat er niet in Psalm 121, hij zal niet sluimeren, nog slapen. Hij is altijd waakzaam. We lezen wel hier, hij sliep, maar zijn hart waakte. En hij wist precies wat er om hem heen gebeurde. Er kwam een hele zware storm. Gebeurt heel vaak in Israël. Dan heb je van die warme dagen. En aan het einde van die warme dagen, bij de afkoeling, dan valt er ineens zomaar vanuit de bergen zo'n bergwind, zo'n valwind op het meer van Tiberias. En dan wordt het zomaar ineens een kolkende massa. En als hier staat dat de apostelen schreeuwen het uit en zegt, we vergaan. Nou, dan hebben we het hier wel over mensen die van het vissen hun beroep gemaakt hebben. En wel degelijk iets gewend zijn. Als het voor deze mensen paniekerig wordt, dan is er wel heel wat aan de hand. Maar weet je, dan zie je hier toch twee hele verschillende dingen. Je ziet hier de apostelen, de discipelen, zoals ze toen nog genoemd werden, discipelen bezig zijn om hun schip op koers te houden. En ze zijn aan het hozen, want het schip maakt al water, de golven slaan eroverheen. Ze proberen op allerlei manieren om het schip overeind te houden. Paniek aan de ene kant. En achter op het schip ligt iemand te slapen, volkomen rustig. En ze zijn alle twee in hetzelfde schip. Ze zijn alle twee in dezelfde omstandigheden. Die storm die raast over alle twee heen. Hoe kun je tot rust komen midden in de storm? En ik weet dat er ook in Nederland, ook in uw leven, ook in vele levens onder ons, het verschrikkelijk kan stormen. En misschien wel vandaag heel erg stormt in jouw leven. En dan komen we bij de vraag, hoe kun je midden in die storm toch die rust ervaren in jouw leven? Hoe kun je ervaren wat in Psalm 127 vers 2 staat? Hij geeft, in onze vertaling staat waarschijnlijk, hij geeft het zijn beminden in de rust. U kent dat vers wel. Letterlijk staat er, hij geeft zijn beminden rust. Hij geeft het zijn beminden in de slaap, staat in onze vertaling. Hij geeft zijn beminden rust. In elke situatie. Ook al stormt het nog zo hard. Hoe kun je te midden van die storm die rust bewaren? Hoe ga je ervaren dat het huis wat je gebouwd hebt, zoals de Jezus die gelijkenis maakt, en de stormen komen en de slagregens komen, dat het huis toch blijft staan en niet omvalt? Wat is het geheim? Wat is het geheim? De Jezus zegt, zo iemand is degene die naar mijn woord hoort en het bewaart. Dat is degene die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En dan komt die storm En dan komen de slagregens. En dan staat er, maar hij kan het huis niet kapot maken. Waarom? Het is stevig gebouwd op grond van het woord van God. Laten we dat eens, die gelijkenissen strekken naar deze geschiedenis. Wat was het bevel van Jezus geweest? We steken over naar de andere kant. Dat was zijn woord. En zou God het dan toelaten dat ze halverwege stranden? Dan zou God zijn woord niet houden. Het was een bevel, wij gaan naar de andere kant. En de apostelen hadden dat vast moeten houden. Jezus heeft gezegd, we gaan naar de andere kant. En we blijven niet halverwege ergens steken. Het was zijn bevel, het was Gods plan. Neergelegd door de woorden van Jezus. Wij gaan naar de andere kant. Dat was de rust die Abraham had. Toen Abraham zelfs geroepen werd, zoals we vorige week zondag gehoord hebben. Toen Abraham geroepen werd om zijn eigen zoon, zijn geliefde, zijn enige, op het altaar te moeten leggen. En waarom kon Abraham dat doen? En waarom bleef Abraham in die hele storm van zijn leven toch zo stil en zo rustig? Omdat God gezegd had, van Isaac zal men van nageslacht spreken. En hij wist, als Isaac nu dood zou gaan, dan zou er geen nageslacht meer zijn. Dan zou God zijn woord niet gehouden hebben. Abraham vertrouwde op het woord van God. En dat woord van God was de basis voor Abraham om staande te blijven in de beproeving, in de storm, midden in de storm. God had gesproken. Als het stormt in je leven, mensen, dan is een van de belangrijkste dingen dat we staande blijven op het woord van God. God heeft gesproken. We gaan naar de andere kant. Terwijl ze in die storm zitten, dan roepen de apostelen het uit, de discipelen het uit naar Jezus. Trekt u zich er niets van aan dat we hier vergaan? Soms heb je dat wel eens zo. Dan denk je van, Heere God, waar bent u nou? Gistermiddag hebben we nog, gisteravond hebben we er nog even over gehad bij de bruiloft van Gerry en Ben, die gisteren een huwelijksfeest hadden. Dan zegt hij Jezus, nog een paar dagen, dan zien jullie niet meer. Nog een paar dagen, dan zien jullie mij. De apostelen wisten absoluut niet wat Jezus daarmee bedoelde. Ze vroegen zich af, Heer, wat bedoelt u daar nou mee? Allerlei twijfels in het leven van deze apostelen. En dan staat er zo mooi, en Jezus begreep waar ze over twijfelden. Hij kende hun gedachten. En dan gaat er Jezus hen vertellen, joh, er komt een moment dat jouw droefheid zal omslaan in vreugde. Kijk daar maar naar uit, dat gaat gebeuren en het is ook gebeurd. Hun droefheid is omgeslagen in blijdschap. Heere God, waar bent u nu? Er staat in Jesaja, misschien wel goed om dat even te lezen, Jesaja 45 vers 15. Jesaja 45 vers 15, daar staat, voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, een verlosser. Al wat zijn er jaren geweest dat God zich verborgen heeft gehouden voor Israël. Maar één ding is zeker. Er komt een moment dat het volk van Israël hun verlosser weer zal zien. Daar hoef je nooit aan te twijfelen, het gebeurt. God heeft het beloofd. En soms zijn er van die dagen, soms zijn er van die momenten, dat je denkt, Heere God, wat bent u nou verborgen voor mij? En we zijn al zo lang aan het bidden. En het gaat heel anders dan dat we verwacht hebben. En dan toch staan op de belofte die God gegeven heeft. Staan op zijn woord. De Heer Jezus, we lezen hier, hij bestrafte, hij stond op en hij bestrafte de wind. En hij zei, zwijg, wees stil. Dat commando van Jezus. Hij bestrafte de wind. Hij zei tegen de storm, zwijg, wees stil. Letterlijk staat het in het Grieks, wees stom. Hij staat daar zo in zijn almacht boven. Weet u dat dit dezelfde woorden zijn die hij gebruikt in Markus 1 vers 25, waar de Jezus in de synagoge van Capernaum gekomen is. En dan komt er iemand die bezeten is door een demon. Een onreine demon in zijn leven. En dan staat er in vers 25. En dat zijn dezelfde woorden die de Jezus daar gebruikt en ook hier gebruikt. Daar staat, en Jezus bestrafte hem zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. Hier zien we hetzelfde gezag van de Jezus. Misschien dat dit ook alles te maken heeft met het feit dat Jezus het bevel gekregen heeft om over te steken naar de andere kant. En wat was er aan die andere kant? Niet één demon, maar een legioen demonen. Een legioen demonen. En het woordje legioen, dat is een Romeins woord van het leger. Een legioen betekent 6.000 soldaten. Jezus op weg naar een legioen demonen. Vindt u het gek dat de storm gaat opsteken? Vindt u het gek dat Satan op allerlei manieren probeert om Jezus tegen te houden? Terug te houden, dat hij niet in Gerasenen zal komen. Weet je, zo ontstaat er heel wat storm in je leven. En dan staat Jezus, die staat in het schip en die zegt, zwijg, wees stil. Wat een gezag van Jezus. Dat hij boven alle geweld troont. Dat hij degene is die daarboven staat. Hij geeft het commando. Weet je, het zijn hele korte commando's die hij gebruikt, ook bij de genezing van deze bezeten man in de Gerasenen. Maar ook, hij krijgt hier te maken met deze bezeten man, en het stukje daarna krijgt hij te maken met zelfs de dood. Het dochtertje van Jairus, wat gestorven is. Terwijl hij ook heel eenvoudig tegen dat dochtertje zegt, sta op. Hele korte commando's. Dat is de kracht van Jezus. Dat is het gezag van de Jezus. En dan staat er in dit gedeelte, als Jezus de storm laat stillen, dan staat er in vers 39, en de wind ging liggen en het werd een beetje rustig. Nee, dat is het werd volkomen stil. Er is er maar één die dat kan doen. Mensen, er is er maar één die de storm in jouw leven kan stillen. En dat is de Heer Jezus. Weet u, de laatste tijd wordt het geconstateerd dat de onrust in de wereld neemt heel erg toe. De onrust onder kinderen neemt heel erg toe. Voordat kleine kinderen echt tot stilte komen. Soms heb ik wel eens het idee, het stormt in deze wereld. Het stormt in deze wereld. Hoe het komt, ik weet het niet. Waar het mee te maken heeft, ik weet het niet. Het lijkt bijna wel demonisch. Het lijkt bijna wel demonisch dat mensen niet meer tot stilte kunnen komen. En dat het volkomen stil wordt in jouw leven. En je leven niet laat regeren door al die berichtjes die binnenkomen. Demonische machten willen dat niet. Die zullen je zo onrustig maken. Laat hem toe in je leven, die in jouw leven datzelfde woord in jouw schip kan uitspreken. Zwijg, wees stil. Laat hem gebieden in jouw leven. En dan wordt het stil. Dan ga je ervaren dat hij alle dingen in zijn handen heeft. En dat hij zelfs de winden kan laten stillen. Dat is de almacht van hem. En dan kan je levensschip soms slingeren. Dan kan jouw levensschip geteisterd worden door allemaal golven. Maar je vergaat niet. Maar je komt aan de andere kant. Wat God verteld heeft. Even een vraagje tussendoor. Weet je voor jezelf zeker dat Jezus ook in jouw levensschip aanwezig is? Want dat is natuurlijk het verschil. Is Jezus, heb jij Jezus meegenomen in jouw levensschip op weg naar de andere kant? Dan mag je weten dat hij erbij is. Dat hij ervoor zal zorgen. Misschien geen kalme reis, zoals het bekende spreuk je dat zegt. Maar een behouden aankomst. Want hij heeft het gezegd. Dan staat die braambosstruik, die braamstruik, misschien wel in brand. Maar het zal niet verteerd worden. Weet u nog het vers waar we vanmorgen mee begonnen zijn? De wateren zullen je niet meeslepen. Je zult niet ten onder gaan in die wateren. Je zult niet verteerd worden in het vuur. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En ik draag de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor jou. Ook al lijkt het soms dat ik slaap, maar ik waak. Ook al lijkt het soms dat ik afwezig ben, maar ik ben erbij. En als Jezus dat machtswoord uitspreekt en het wordt volkomen stil, dan roepen ze het uit, wie is toch deze? Je leert hem beter kennen. Je gaat beseffen wie hij is. En weet je, dan is het zo prachtig dat, misschien is het goed om af te sluiten met Psalm 107. In Psalm 107, daar staat in vers 28 tot en met 30, er staat in vers 25 al, hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief. Ze rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepte, hun ziel verging van ellende, ze tuimelden en wankelden als beschonkenen, al hun wijsheid werd verslonden. Nou, dat is die storm in je leven. En wat staat er dan? Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. Hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen. En dan komt dat prachtige zinnetje, dat prachtige laatste zinnetje. En hij leidde hen naar de haven van hun begeerte. Prachtig, hè? Prachtig hoe de Heer hen dwars door de storm uiteindelijk leidt naar de haven van hun begeerte. Mag Hij in jouw storm aanwezig zijn? Mag Hij jou die rust geven in die storm? Hoewel het zo kan stormen, Hij brengt uiteindelijk die rust te midden van jouw storm. Hij is degene op wie je kan bouwen. Het woord van God, het fundament in ons leven. En dan kunnen de stormen komen, dan kunnen de slagregens komen, maar je blijft staan. Je hebt geluisterd naar het woord van God en je hebt het vastgehouden. En Hij brengt je tot rust. Amen. Dat is een prachtig lied wat daarover gaat. Lied 695. Als de stormen loeien, als de stormen woeden, dan zijn we bij Hem. Hij draagt ons er. Bovenuit 695 uit de bundel Opwekking. Thank you. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat u er altijd bent. Ook al zien we u lang niet altijd, ook al ervaren we u niet altijd, ook al lijkt het soms wel, Heer, dat u afwezig bent. Heer, u bent er altijd. En we danken u, Heer, dat we mogen bouwen op dat wat u gezegd hebt, Heer Jezus. Vaar naar de overkant. Heer, u bent met ons, u gaat met ons mee. We weten, Heer, u brengt ons veilig in de haven. En dan zal het niet altijd even rustig zijn onderweg. Maar één ding is zeker, Heer, we komen behouden aan in die haven die u voor ons bedoeld heeft. Heer, en we weten tegelijkertijd, Heer, dat het in de wereld, in de samenleving van vandaag, ontzettend onrustig geworden is. Dat er geen stilte meer is. Dat alles gaat om verandering, vernieuwing. Heer, en ja, Heer, sommige mensen worden er zo verschrikkelijk moe van. Heer, en ik wil u danken dat we bij u die volkomen vastheid en die rust mogen vinden. Heer, dat we in uw woord kunnen lezen dat uw woord nooit verandert. U blijft altijd dezelfde. Dat we van u, Heer Jezus, kunnen lezen, u bent gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Heer, dat u de eeuwige God bent. En wilt u ons helpen, Heer, om ons vanuit het tijdelijke, het tijdige, het fluctuerende, waarin alles zo snel verandert, ons vast mogen hechten op hem die nooit verandert. Heer, u bent de basis in ons leven. Uw woord vormt het fundament in ons leven. En ik dank u wel, Heer, dat als we daarop staan, op dat fundament, dat we daarop veilig en vast mogen staan. Te midden van de storm in ons leven. Heer, en dan wil ik heel in het bijzonder bidden voor hen die zo die storm in hun leven ervaren. Dat ze meer dan ooit mogen ervaren, Heer Jezus, dat u erbij bent. En dat te midden van die storm u, Heer Jezus, laat zien dat je toch in stilte die rust kunt ervaren. Heer, wilt u ons die rust geven en die stilte in ons leven. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, Heer, ons bewaren onderweg, ons een fijne zondag geven. En wil ook bidden voor vanavond, Heer. Wilt u ons ook vanavond een hele goede ontmoeting met elkaar geven, maar bovenal met u. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen ons slotlied, en dat is lied 64 uit Johannes de Heer, hand in hand met Jezus. En dan kan het heel moeilijk gaan in ons leven, maar hand in hand met hem, dwars door de duisternis, naar de eeuwige heerlijkheid. 1 en 2, het derde gaan we staande zingen, dan de zegenbeden. En dan het vierde couplet van lied 64 uit Johannes de Heer. Laten we heen gaan met zijn genade en zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat we aankomen aan de overkant en we voor altijd bij u mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.